de Mastro. Goedenavond, fijn dat u hier allen gekomen bent. En het is fijn om elkaar weer te ontmoeten met toch weer heel wat mensen die ook vanavond acte de présence geven, zoals de Engelsen dat zo mooi zeggen. En u die op afstand meekijkt en luistert, u ook van harte welkom bij deze studie Efezebrief. We gaan weer verder met ons onderwerp Efeze 4, met onze wandel, met afleggen en aandoen. Daar gaan we vandaag met elkaar naar kijken. En voordat we dat doen, gaan we eerst zingen met elkaar. En dat is God is getrouw. En ik zal proberen weer op de goede toonhoogte voor u in te zetten.
God is getrouw, zijn plan gaat altijd door. Hij roept ons nu, hij redt uiteindelijk allen. Wie tegen mij de toekomst overziet, laat uit zijn heerlijk woord niet een vervallen. Zijn werk van eeuwen door zijn geest geleid, is in zijn hand. De Heer, hij komt, zijn datums die staan vast. Zijn heerschappij omvat al de eionen. De grote God die nooit heeft misgetast, zal door zijn geest en kracht steeds overwinnen.
Zullen we bidden met elkaar. Vader, we danken u dat we ook vanavond weer hier bij elkaar mogen zijn met uw woord in ons midden. We danken u dat we verenigd door uw geest hier zitten en ook op afstand meekijken en luisteren. We danken u dat u uw geest heeft gegeven aan al die leden van het lichaam van Christus en dat we geroepen zijn ook om die eenheid van de geest uit te leven met de band van de vrede. We danken u dat u ons daartoe roept, Vader, tot een waardige wandel aan onze hoge roeping waarmee u ons roept. We danken u dat we toeleven naar de komst van uw Zoon, die ons tot zich zal roepen en de bazuin van God zal klinken. Vader, we zien naar dat moment uit. We danken u dat er verlossing zal zijn dan voor ook onze lichamelijke omstandigheden. En we danken u dat daarachter later in de tijd de verlossing ook daar zal zijn voor uw volk Israël. En we bidden ook tegelijk voor dat volk van uw Vader. Het is uw oogappel, u heeft het lief. En nochtans zult u al uw beloften aan hen vervullen. Dat is nog niet aan de orde nu, maar dat zal in de toekomst, als hun Messias Jezus Christus teruggekomen is, werkelijkheid worden. Vader, we danken u dat we vandaag de dag wel uw profetenwoorden vervuld zien worden, ook aan hen. We danken u dat we, Vader, zo als gelovigen daarna mogen kijken. En Vader, u roept ons tot een waardige wandel en dank u dat we ook vanavond daar weer bij bepaald worden, bij afleggen en aandoen. We danken u dat u ons roept daartoe. Geeft u ons daartoe leiding door uw geest. En Vader, in het spreken, maar ook in het luisteren, geef ons een horend hart naar dat wat u te zeggen hebt, zodat het zich ook in ons leven uitwerkt in een wandel die tot eer is van u. Vader, dank u wel dat we zo hier in die gezindheid, de gezindheid van Christus, bij elkaar mogen zijn. We danken u voor alles wat u daarin wil geven. Vader, leidt u daarin in spreken, in het luisteren. En mag het alles zijn Vader, geleid door uw geest en die bijzondere toedeling, de geest van wijsheid en onthulling in herkenning van u, dat we waardig daarin mogen wandelen. We danken u daarvoor, Vader, dat u ook deze avond daartoe geeft. In de naam van uw geliefde Zoon, onze Heere Christus Jezus. Amen. Goed, wij lezen met elkaar, en dat doe ik vanuit de concordante vertaling, Efeze 4, en dan lezen wij een aantal versen tot en met vers 28. Efeze 4, vanaf vers 17, en u kunt meelezen op de dia, u kunt ook meelezen in uw Bijbel natuurlijk. Dit dan zeg en getuig ik in de Heer, dat jullie niet meer wandelen zoals ook de natiën in de ijdelheid van hun denkzin wandelen, die in hun inzicht verduisterd zijn en van het leven van God vervreemd, door de onwetendheid die in hen is, door de vereelting van hun hart. Zij zijn afgestompt en geven zichzelf over aan de losbandigheid in het bedrijven van alle onreinheid in hebzucht. Jullie echter leren de Christus zo niet. Aangezien jullie hem horen en in hem onderwezen werden, zoals in Jezus de waarheid is, opdat jullie afleggen wat in overeenstemming is met het eerdere gedrag, de oude mensheid, die verdorven is in overeenstemming met de begeerten van de verleiding. Opdat jullie echter verjongd worden in de geest van jullie denkzin en de nieuwe mensheid aandoen, die, in overeenstemming met God, geschapen wordt in gerechtigheid en goedgunstigheid van de waarheid. Spreek daarom de valsheid afleggend, waarheid, en ieder met zijn naaste, omdat we leden zijn van elkaar. Toornen jullie en zondigen niet? Laat de zon niet ondergaan over jullie ergernis. Geeft ook geen plaats aan de tegenwerker. Laat wie steelt niet meer stelen, maar laat hij zich veeleer inspannen om met zijn handen het goede te verrichten, opdat hij heeft te delen met wie het nodig heeft. En hier zien we een aantal concrete aanwijzingen hoe dat gedrag van die nieuwe mensheid als een gelovige die nieuwe mens aandoet, hoe dat eruit ziet. De nieuwe mensheid. En we zijn de vorige keer al een beetje in dit stukje terechtgekomen. Maar misschien is het toch goed om eventjes voor het overzicht even een hele simpele structuur aan te geven. En dat is vers 20 tot en met 32. En daar gaat het over de nieuwe mensheid. En we hebben de vorige keer al gekeken naar de waarheid in Jezus. En dan is het volgende aspect de oude en de nieuwe mens. En vers 25 tot en met 32 is dan waarheid en leugen. En het laatste is dan, en dat zien we dus in de structuur aangegeven, genade schenken in Christus. En dat staat dan, dat correspondeert dan, om het zo maar te zeggen, met de waarheid in Jezus. En we zien dus dat het begrip waarheid heel belangrijk is in dit gedeelte. Hè. De waarheid komt hier heel nadrukkelijk naar voren. Nou, daar zullen we vanavond ook wat uitgebreider bij stilstaan. En natuurlijk komt dat voortdurend in onze studies natuurlijk wel aan de orde. Hè. Waarheid en leugen en noem alles maar op. Maar het is misschien toch wel even goed wat, ook wat definiërend te kijken naar, naar het begrip waarheid. Om te kijken wat dat inhoudt. En hoe dat dan zich uitwerkt in het leven, zoals in Jezus de waarheid is. En hij wandelde als de Zoon van God. Hoe zag dat leven van hem er dan uit? Nou, hij wandelde in die ootmoedige gezindheid. Soms wordt ook dat woord natuurlijk nederig gebruikt. Nederige gezindheid, de gezindheid van Christus, is ootmoedige gezindheid. Dat is tegenovergestelde van hoogmoedigheid, om het even het contrast. Hè. En hij wandelde als de Zoon van God in reinheid. Hij was zonder zonde. Petrus die schrijft ook dat er geen bedrog werd gevonden, zoals de profeet dat ook had gezegd, in Tenach. Dat als het gaat om de Messias of de Obed Yahweh, dan zou er geen bedrog in zijn mond gevonden worden. En Petrus die citeert dat dan, hè, zijn bekende woorden. Er is geen bedrog op zijn lippen gevonden. En dan kun je natuurlijk zeggen, ja, kom er vandaag de dag maar eens om, hè, dat er mensen spreken in het openbaar. En dat er dan, hè, dan heb ik het over de bekendegenen die elke dag in een parlement spreken, daar heb ik het dan over. En dat er dan geen bedrog in de mond gevonden wordt. Nou, dat is zeldzaam hoor. Dat is zeldzaam. Nee, want ja. Maar bij de Heer, en dat is natuurlijk voor ons een geweldige focus om het zo maar te zeggen. Bij de Heer werd in zijn mond geen bedrog gevonden. Hij sprak altijd de waarheid. Daarom kon hij ook voor Pilatus staande zeggen. Of toch tegen zijn discipelen zeggen vlak voordat hij werd overgeleverd. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hij kon dat rechtens zeggen. Hij was de weg, hij is de weg. Hij was de waarheid, hij was waar in alles wat hij zei, wat hij deed. Hij was de waarheid van God. Als mens, daar stond de waarheid voor Pilatus, die zich al handenwassend afvroeg, wat is waarheid? De filosofische vraag. Maar die stond voor hem op dat moment, de Heer. De waarheid stond voor hem. Degene die sprak, zoals nog nooit iemand gesproken had. En die de schriftgeleerden enzovoort in de tempel al op 12-jarige leeftijd versteld deed staan over de vragen die hij stelde. Over de Torah, over de Tanach. Die stond voor hem. Heiligheid, reinheid. En hij was totaal bereid zich op te offeren. En daarin zien we ook de liefde van God. Hè, die overgave aan de wil van God in zijn leven. Dat maakte hem ook tot iemand die waar was. Als geweldig voorbeeld voor ons. Hè. Vader, niet mijn wil, hè, u weet het. Toen het heel moeilijk was en toen in zijn ziel het enorm op hem afkwam, vlak voor zijn kruisdood. Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat was overgave aan Abba, Vader. Hij had dat gebed nodig. En als hij dat gebed nodig had, dan zou ik zeggen, nou, dan hebben wij gebed ook nodig. Gebed is natuurlijk een wezenlijk onderdeel van onze wapenrusting. Hè. Ook waarheid, als we het over waarheid hebben vanavond. Dat is je kracht. De waarheid van God is je kracht. Daar ben je mee omgord. Dat is je wapenrusting. He, dat is wat je om je middel doet. Daarin zit je kracht. Dat geeft stevigheid aan, zeg maar, je hele uitrusting. Waarheid. Omgord zijn met de waarheid. In de praktijk, he, want de wapenrusting is voor onze praktijk. En daarvoor moeten wij eerst wel die waarheid leren. En ook die waarheid zoals die in Jezus de waarheid is. He. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Als het gaat om waarheid kun je niet buiten hem om. En als mensen kunnen natuurlijk prachtige toespraken houden, heel humanistisch. Maar als de naam van de Heer daarin niet centraal staat, als de naam van de Heer niet genoemd wordt, ja, dan ben je niet bij de waarheid. Als je die naam mist, dan mis je de waarheid. Dat is denk ik heel duidelijk. En hij was zich bereid op te offeren. Hè. Het geloof van hem zien we in zijn leven gemanifesteerd. Hij was bereid zich in geloof totaal op te offeren aan de liefde van God. En de liefde van God was dat hij zelfs uiteindelijk gekruisigd werd. En dat moest ook gebeuren. Dat was de waarheid van het woord. Dat moest ook waargemaakt worden. Jesaja 53. Ik had het net over de Obed-Jaweh. Nou, daar spreekt Jesaja over. Over de leidende knecht van de Heer. Merkwaardig genoeg, ik heb het laatst nog nagezocht. Jesaja 53, merkwaardig genoeg in de lezingen in de shul slaan ze dat over. Het is verbazingwekkend als je dat ziet in die lijst, in die Haftara-lezingen. Slaan ze over. Jesaja 53, Daniel, slaan ze over. Waarom? Nou, ja, u kunt het wel raden, denk ik. Want het gaat daar over de Messias en onmiskenbaar. Zeker als het over Jesaja 53 gaat, is het onmiskenbaar dat het over hem gaat. Dat kun je zo, de schriften kun je zo naast elkaar leggen. En ja, De waarheid is natuurlijk het woord, hè? Dat beleed de Heer ook in dat gebed in Johannes 17. Uw woord is de waarheid. Dat beleed de Heer, hè? Zijn woord. Dat woord van God, dat is de waarheid. Daar draait het allemaal om. En men heeft natuurlijk de tegenstander en die gebruikt altijd vlees, bloed en vlees. Hè? Dat is ook voor je wapenrusting. Hè? De tegenstander maakt gebruik van bloed en vlees. Dus de tegenstander kan bij gelegenheid gebruik maken ook van medebroeders en zusters. En dat pleit ons niet vrij, als we dat weten. Maar laten wij dan alsjeblieft alert zijn dat de tegenstander ook niet van ons bij gelegenheid gebruik maakt. Want laat de zon, we hebben het gelezen net, hè? Laat de zon niet ondergaan over je ergernis. En je kunt je bij gelegenheid ook ergeren aan medebroeders en zusters, of niet? Denk het wel. En laat daar dan, hè, breng het bij de Heer. En als het nodig is, spreek het met elkaar uit. In een onderling gesprek, dat kan. En dan als je een goed onderling gesprek met elkaar hebt en je zoekt daarna samen het aangezicht van de Heer, dan is het daarna weg. dat ze elkaar genade schenken. Dan is het weg. Dat is de praktijk. Zo kan het werken in de praktijk. Dat is de liefde van God. Hè. Daar eindigt dit Efeze 4 ook mee, met elkaar genade schenken. Hoe? Nou, zoals God jullie in Christus ook genade schenkt. Dat is voor je praktijk. Dat is voor hoe je met je medebroeders en zusters omgaat. Dat is voor hoe je met je naaste omgaat. In je, degene die het meest naast staat, hè, je naaste, zo overtreffende trap. Nou, dat is degene die het dichtbij is, die genade schenken. Hè. Daar gaat het om. En dat is in de praktijk helemaal niet zo makkelijk. Want dan kom je toch diegene weer tegen met onhebbelijkheden enzovoort. Hè. Die onhebbelijkheden die blijven dan. Ja, dat is dan lastig. Dat kan lastig zijn. Maar hij wandelde in de liefde van God. En kijk, hij bad in dat gebed, dat indrukwekkende gebed. Wat denk ik veel meer diepgang heeft dan u misschien beseft. Hè, Johannes 17. En dat staat boven het hoge priesterlijk gebed. Ja goed, dat is een toevoeging van de vertaler boven de pericoop. Maar goed. Het is in ieder geval wel een zeer indrukwekkend gebed en dat heeft een enorme diepgang, dat gebed van de Heer in Johannes 17. Nee, als u, nou, ik zou zeggen, leest u het vanavond nog eens voordat u gaat slapen. Dat is goed om te lezen dan, hè? Ook voor je eigen gebed. Want ja, hij bad om eenheid tussen zijn discipelen enzovoort. Hè? Dat die discipelen, is u dat wel eens bewust geweest? Die discipelen, zegt hij in dat gebed, dat hij die van de Vader had gekregen. En toen hij de discipelen koos, toen de nacht daarvoor, was hij in gebed op de berg. En dan staat er, dat staat in Lucas 6, voordat hij zijn discipelen koos, dan staat er dat hij was in het gebed van God. Dus dat wil zeggen, de oorsprong van zijn gebed was Vader. Dus in die zin zou je zelfs kunnen zeggen, dat gebed werd door de Vader zelfs aan hem gegeven. En na die nacht van gebed, koos hij zijn discipelen. En later, in het gebed in Johannes 17, toen dankte hij de Vader dat hij die discipelen van de Vader had ontvangen. Dus die Vader had van tevoren al bepaald wie hem in zijn gang op aarde als discipelen met hem zouden meegaan. Ik weet niet of u zich dat altijd zo bewust was, hè, die dingen zo liggen, maar zo liggen die dingen, hè, in zijn leven. Hij wandelde volledig in de wil van de Vader. En die discipelen die hij meekreeg, daar zat ook Judas bij, hè, waarvan hij van meet af aan wist dat hij hem verraden zou, of dat hij hem overleveren zou, kan ik beter zeggen. Het woord verraden is een beetje gekleurd. Als je de grondtekst volgt, dan is het dat hij de Heer heeft overgeleverd of overgegeven. En er staat in het Grieks dan het woord paradidomi en dat betekent, dat is een sterke vorm van geven, overgeven eigenlijk. Dus Judas gaf de Heer over in de handen van degene die hem zouden veroordelen, waar ook geen grond voor was. Hè. Er waren valse getuigen. Hè. We hebben daarnet gelezen in Efeze 4... Spreek waarheid en ieder met zijn naaste en leg de valsheid af, hè, leg het pseudo af, maar spreek waarheid en ieder met je naaste. En dat gebeurde daar dus niet bij dat Sanhedrin. Daar werden valse getuigen aangevoerd, want er was niks tegen hem. Er was niks wat op grond waarvan hij veroordeeld kon worden. Hij was zonder zonde. Hij deed iedereen goed, hij was goedgunstig ten opzichte van iedereen. En dat begrip goedgunstig is ook gekoppeld aan waarheid, hè, in dit stukje. Goedgunstigheid heeft te maken met de waarheid ook. En zo, hè, zo, hij ging in de liefde van God en hij offerde zich op. En dat is wat Paulus ook zegt voor onze wandel. Hè, want dit stukje, Efeze 4, deze versen zo vanaf vers 17 tot en met 2, 23 kun je ook leggen naast de Romeinen 12. Hè, dat Paulus zegt dat jullie je lichamen stellen tot een levend, heilig en God welgevallig offer. Dat is onze wandel. Dat we ons lichaam stellen in zijn dienst, hè, dat we ons lichaam stellen op grond van die talloze barmhartigheden die in het evangelie, die we dan gehoord hebben. En ons denkzin laten vernieuwen door, nou, door het woord natuurlijk. Er is geen andere mogelijkheid. Je denkzin kan alleen vernieuwd worden door het woord van de waarheid. En dat is waar, wat natuurlijk dat woord is, hè. Dat woord blijkt ook altijd weer waar te zijn. Het was wel aardig, we zaten van de week een stukje documentaire te kijken. En dan moet ik altijd glimlachen, want ja, dat ging er dan over dat in Daniel 5 wordt koning Belsazar genoemd. En koning Belsazar, die was buiten de Bijbel en daarom was de kritiek op het boek Daniël. Koning Belshazzar was niet bekend in de buitenbijbelse vondsten. En dat duurde heel lang. Totdat ze iets vonden, een soort cilinderachtig iets, waar dan de koning van Babel op had laten schrijven. Dat was koning Nabonidus. En die sprak dan over zijn zoon Belshazzar. En toen ineens bleek dat wat de schrift natuurlijk van Daniël al zo lang had opgeschreven, dat bleek dus ook gewoon te kloppen. Maar dat is natuurlijk voor ons niet verbazingwekkend. Want dat is natuurlijk de waarheid, hè, dat die schriften die wij mogen hebben, dat is de waarheid. En dat blijkt het maar weer. Hè, als daar twijfel is over een persoon die ooit geleefd heeft, ja of nee, of een gebeurtenis. Nou, ga dan gewoon doorgraven daar in het Midden-Oosten, dan kom je het vanzelf allemaal tegen. En dat bleek dus bij Belshazzar ook zo te zijn. Ja, dan moet ik toch glimlachen, want dan denk ik van ja, natuurlijk, ja, kon ook niet anders. Hè. Het is de schrift. De waarheid dus. Kijk, wat is waarheid? Als je naar het Griekse woord kijkt, dat is aletheia in het Grieks. En dat heeft te maken met, die a is dan on of niet. Hè. En latheia, dat heeft te maken met iets wat onopgemerkt blijft of iets wat je vergeet. Dat is het werkwoord lantano. Dus wat niet in de vergetelheid moet raken of wat niet onopgemerkt moet blijven, zou je kunnen zeggen, dat zit ook achter dat begrip waarheid. En je kunt dat omschrijven, ik kwam er wel een mooie omschrijving tegen in een mooi lexicon. De volledige nauwkeurige toedracht, hè. Wat is nou waarheid? Hè? Wat als men aan waarheidsvinding doet, en in het dagelijks leven zouden journalisten dat doen, waarheidsvinding, komma, maar, tegenwoordig is dat niet meer zo, journalisten niet meer zo hoor, is dat anders geworden. Ja, er zijn er nog wel, maar dat zijn de uitzonderingen, die moet je zoeken. Die nog echt journalist zijn, die nog echt aan waarheidsvinding doen. Maar goed, dat even terzijde. Wat niet in de vergetelheid mag raken of wat niet onopgemerkt mag blijven, dat is en de nauwkeurige, volledige toedracht van iets, de waarheid. En ja, we leven in de tijd van de gigantische, dat noemen de Engelsen dan cover-ups. Cover-ups. Gigantische cover-ups. Daar gebruik ik echt expres dat woord erbij, gigantisch. En dus dat zijn dan dingen waar de volledige nauwkeurige toedracht niet of nog niet op tafel is gekomen. Maar de waarheid heeft de rare gewoonte, de waarheid, die komt altijd een keer boven water natuurlijk. Komt altijd een keer op tafel. Dus het gaat een keer, mensen kunnen dat heel lang toedekken, maar het gaat natuurlijk een keer een dag komen dat het wel aan de orde komt, dat wel de ware toedracht naar voren komt. Dat gaat natuurlijk een keer gebeuren. En dan, ja, dan kunnen de consequenties heel groot zijn. Heel groot. Maar goed, zakelijke juistheid. Hè? Iets wat waar is, daarvan nemen we aan, dat is zakelijk juist. Wat is waar? 'S morgens gaat de zon op in het oosten. Dat is waar. Dat kun je elke dag waarnemen. Dat is gewoon iets wat echt klopt, hè? Als je dat zo zegt. De ware natuurlijke aard, de werkelijkheid of de waarachtigheid. Nou, als we het hebben over hè, ware aard of waarachtigheid, dan zijn we toch bij de Heer terecht. Die was toch waarachtig tot en met. Die leefde. Die leefde echt die waarheid helemaal uit. Van A tot Z. Zonder mankeren. En dan oprechtheid. Rechtvaardigheid. Nou, dat zijn ook begrippen die te maken hebben met waarheid. Hè? Want in de schrift bijvoorbeeld, in de schrift worden waarheid en ongerechtigheid ook tegenover elkaar gesteld. Hè? Dus dat contrasteert dan. Hè? Dus ongerechtigheid heeft ook te maken met de leugen, zegt u ja, inderdaad. En dat staat dus dan tegenover de waarheid. Ja, dus dat is altijd goed om daar even een contrast in te zoeken. Het Hebreeuwse woord voor waarheid, dat heb ik daarboven gezet, dat is emet. En dat heeft ook te maken, dat ligt in het Hebreeuws heel dicht aan tegen trouw. Hè. Wij zeggen dan het woord amen, maar dat is een Hebreeuws woord en dat heeft ook te maken met trouw of betrouwbaarheid. En het woord emet in het Hebreeuws ligt daar heel dicht tegenaan. En het mooie is dat dat woord voor waarheid begint ook met de alef. Hè. En de alef is natuurlijk de letter van God. Maar het eindigt met de taf. Nee, dat is dan merkwaardig genoeg de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet. Hè? Dus de alef tot en met de taf. Dat omvat eigenlijk de waarheid. En dat is ook zijn woord. Hè? Zijn woord, hij is de alfa en de omega. Je kunt in het Hebreeuws ook zeggen, de Heer is de alef en de taf. Hij is dat hele woord van God. Hè? Hij is die hele waarheid. En dat, die Hebreeuwse letter taf, daarin zit nog wel wat meer. Daarin zit ook volkomenheid, iets dat volkomen is. Maar de geleerden die zeggen ook, geleerden in het Hebreeuws, die zeggen ook dat de letter taf heeft te maken met de toekomst. Het is ook de letter die niet alleen de voltooiing of het einde van iets aangeeft, het is ook de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet. Dus het heeft ook iets in zich van dat iets eindigt, maar daar waar een einde is, is ook weer een nieuw begin. Merkwaardig genoeg, hè? Als je de schrift erop naslaat. Het einde van deze oude schepping houdt in dat er een nieuwe schepping komt. Want daar zijn we ook mee bezig, hè? Met afleggen van het oude. Dat niet alleen, nee, het is ook aandoen van het nieuwe. Dus het is niet alleen het einde van het oude, is ingeluid via zijn kruisdood. Maar door zijn opstanding uit de doden is er ook gelijk het begin van het nieuwe. Dus het eindigen houdt ook tegelijkertijd in dat er een begin komt. En dat is ook wat die letter taf dan eigenlijk zegt. Dat is ook de geleerden noemen dat dan ook een letter die te maken heeft met de toekomst. Dus niet alleen met de volleinding, maar ook met de toekomst. En dat is ook met die Hebreeuwse woorden, werkwoorden het geval. Als de werkwoorden ingeleid worden met de letter taf, dan heeft dat die bepaalde vorm heeft dan iets toekomstig in zich. Toekomstigs in zich. En die woorden, die werkwoorden van de Torah, van de 10 woorden, hè, gij zult niet, die beginnen ook met de letter taf. Dus dat heeft dan te maken, hè, jullie zullen niet andere goden voor mijn aangezicht hebben. Dat is niet alleen wat tegen Israël werd gezegd en waarop Israël zei, dat zullen wij doen, maar ze deden het niet. Maar in de toekomst zullen ze het wel doen. Dan zullen ze inderdaad geen gesneden beeld meer voor Gods aangezicht hebben. Dan zullen ze niet meer andere goden voor zijn aangezicht hebben, want dan zal alleen Yahweh verheven zijn, hè? Zoals de profeet het ook zegt, hè? In het komende koninkrijk zal alleen Yahweh verheven zijn. En dan zullen ze hem ook dienen met heel hun hart. Dus die Torah, die 10 woorden, hè, met al dat gij zult niet, gij zult wel, die beginnen met de letter taf en dat heeft dan iets toekomstigs in zich. He, dat is, er is alleen één, en die staan ook niet in de gebiedende wijs overigens, die werkwoordsvormen daar. Alleen eentje, dat is eer of waarderen je vader en moeder. Dat woord waarderen, dat werkwoord daar staat in de gebiedende wijs. Als we de Hebreeuwse grammatica dan volgen, he, eventjes. Dus die letter taf, dat is eigenlijk een hele mooie letter, he, want die komt dan terug in... ook merkwaardig, ja, misschien niet merkwaardig, denk het niet. Bij het Hebreeuwse woord voor dood, hè, dat is het woord moed. En dat eindigt ook met een taf. En dan zeg je, ja, dat eindigt dus dan. Ja, maar naar de schrift is dood natuurlijk niet het laatste woord. Leven is het laatste woord. God zal doen leven. Dus er is ook toekomst. Ook als er, zelfs als er sterven is, is er toch tegelijkertijd toekomst. Want ja, de Heer zegt toch, geeft een eenvoudig voorbeeld. Dat hoorden we van de week ook iemand spreken daarover, 1 Korinthe 15. De Heer geeft ook een heel eenvoudig voorbeeld uit de natuur. Van gooi maar zaad moet je wat mee doen, dat moet je in de grond gooien. Want dan pas gaat er een aar uitkomen. Dan pas gaat er graan of tarwe of wat dan ook uitkomen. Dus dat zaadje moet eerst doodgaan in de grond, pas dan kan er iets nieuws uitkomen. Dat is Gods illustratie in de natuur, hè? Nou, dan denk ik van ja, al die dingen die begrijpen in elkaar. Gods woord stemt overeen met wat wij zien in de schepping en vice versa. Hè, dat sluit op elkaar aan, want God is natuurlijk de grote creator, de grote ontwerper, de grote maker van dat alles, hè? Goed, dan gaan we door naar de oude en de nieuwe mens. En dan zien we weer even een klein stukje structuur. Zullen we niet te lang bij stilstaan. Afleggen oude mens, overeenkomstig het eerdere gedrag. En verjongd in de geest van onze denkzin. En in de structuur staat dat dan parallel met aandoen van de nieuwe mens. Overeenkomstig God en geschapen in gerechtigheid en goedgunstigheid van de waarheid. Nou, die begrippen horen dan bij elkaar, hè? Opdat jullie afleggen wat in overeenstemming is met het eerdere gedrag. Het afleggen, dat is letterlijk vanaf plaatsen. Dus het is daadwerkelijk iets wat je van je af plaatst, om het zo maar te zeggen. Die beweging is dat. En aandoen is dan, ja, het is het afleggen van het oude. En dat doe je natuurlijk ook met kleding. Als je een hele oude trui hebt, die, waar de gaten in vallen, die doe je weg. Die leg je af. Of die breng je naar de lommerd of weet ik wat. En dan doe je een nieuwe aan. Dat is hetzelfde idee, hè? Dan doe je een nieuwe trui aan. Nou, dat is een beetje het idee. Wat kledingstukken. Afleggen vanaf plaatsen, gedrag. En het woord voor gedrag is, vanuit de grondtekst, is het opwaarts keren. Dus je zou kunnen zeggen, gedrag is dat wat zich opwaarts keert uit je hart. Dus wat opwaarts komt uit je hart, naar buiten toe, in je gedrag. Dat is eigenlijk het woord voor gedrag in het Grieks. En dat is wat ook uit het hart komt, dat manifesteert zich in de wandel. En hebben we vorige week, of twee weken geleden, hebben we gelezen uit Marcus 7, wat de Heer Jezus zegt wat in het hart van de mens zit. Want ja, toen zei ik ook een gevleugeld gezegde is, je moet doen wat in je hart is, want dat klopt. Maar toen hebben we gelezen wat de Heer Jezus zegt in Marcus 7, wat er allemaal in het hart van de mens kan zitten. En dan wordt het toch wel anders. Want ja, kijk, wij als mensen zien aan wat voor ogen is, maar de Heer ziet het hart aan. En de Heer zei ook, kijk, bij die oude mens, die niet verloste mens, om het zo maar te zeggen, zitten al die akelige dingen in het hart. En dat is wat de mens onrein maakt. Want die geleerden of die schriftgeleerden en fariseeën, die waren bezig met in feite de buitenkant, met de wassingen, handen wassen voor het eten enzovoort. Hij zegt, de Heer zegt, dat maakt je niet onrein. Nee, hij zegt, wat zich uit het hart naar buiten keert in je daden, dat maakt de mens onrein. Dat is precies andersom dan bij de fariseeën en schriftgeleerden. Marcus 7, zullen we het nog een keer lezen? Twee weken terug heeft hij misschien niet gehoord. Marcus 7. Dat is die hele kwestie van, ze waren bezig met de uiterlijke reiniging. Maar het ging natuurlijk om de innerlijke reiniging. Daarin zegt de Heer, want van binnenuit, uit het hart van de mensen komen voort kwade overwegingen, alle overspel, ontucht, moord, diefstal, hebzucht, allerlei kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, lastering, hoogmoed, dwaasheid. Al deze kwade dingen komen van binnenuit en verontreinigen de mens. Dat is wat de Heer zegt. En dat is zo heel anders dan van buitenaf je handen alleen wassen, omdat je gewassen handen moet hebben voor het eten, wat niet eens een voorschrift is uit de Tora. Maar dit verontreinigt de mens als dat naar buiten komt. En daar was de wereld vol mee. Bijvoorbeeld in de dagen van Noach. Dat kun je zo teruglezen. Als de Heer spreekt over Matthäus 24 over de dagen van Noach, dan kun je dit natuurlijk zo oplepelen. En als we vandaag de dag om ons heen kijken in de wereld, nou. En het punt is dat die reiniging, die moet niet aan de buitenkant van de mens komen. Door handen wassen, door bijvoorbeeld water, niet aan de buitenkant. Nee, de mens moet van binnen gereinigd worden. Het hart moet gereinigd worden. Hoe? Nou, door geloof. Dat is wat Petrus toch zegt in Handelingen 15, in het apostelconvent. Dat de Heer reinigt het hart door geloof. Geloof in zijn woord, de inwerking van zijn woord, van zijn geest. Dat maakt de mens van binnen rein. En daar gaat het om. En als die mens van binnen gereinigd is, ja, als dan het gedrag vanuit het hart naar buiten komt, ja, dat is anders. Dat is een gedrag wat tot eer van God is. Dat is een gedrag wat niet op zichzelf, op de mens zelf gericht is, naar de oude mens, maar dat is een gedrag wat tot eer en gericht is op God. Dat, hè? Dus ja, dat de Heer die keek natuurlijk door die buitenkant heen, hè, wat in Samuel natuurlijk stond, daarom werd David gekozen. De mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heer ziet het hart aan. En daarom werd David gekozen. Als achtste, meen ik. Er was nog iemand achter, een herder, daarachter op het veld. Oh ja, David, ja, dat was de achtste. Die werd juist gekozen. Dus over gesproken over een nieuw begin en een einde. U weet dat 8 in de Bijbel te maken heeft met een nieuw begin. En dat is ook, ja, kijk, de 7 maakt in deze schepping voltooiing. Hè? God stopte op de 7e dag met herstel. God stopte op de 7e dag. Want toen was het rond, toen was het voltooid. En toen waren die 7, maar ja, toen begon het pas natuurlijk. Hè? Want toen ging alles lopen, toen was alles klaar. In die herstelde aarde, in die herstelde schepping, om dat verdere plan van God te gaan uitrollen. Na die 7 was het klaar. En in die 7e dag, de komende 7e dag, dat is de 1000 jaar, dat is voor Israël de 7e dag. Daarin zullen ze ook de werkelijke rust, de Sabbatsrust van het geloof ervaren. De Sabbatsrust van het geloof. En dan is het ook voltooid wat deze oude schepping betreft. En dan komt daarna, laat maar zeggen, de 8, de nieuwe schepping. Want dat is, dan ben je voorbij de 7 en dan kom je in de 8, dan heb je een nieuw begin, een nieuwe schepping. En daar hebben we dan over, hè, in de schrift. Kijk, dat vanaf leggen, of dat afleggen, dat vinden wij in Romeinen 13. Even met elkaar lezen, Romeinen 13. En dat was ooit een jaarthema. Hè? Ik weet niet of u het jaartal nog heeft opgezocht. Ik ben het eigenlijk vergeten te doen, maar dat was ooit een jaarthema. Volgens mij in 1990, 91, 92, die koers. Jaarthema. De nacht is vergevorderd. Hè, of de nacht schrijdt voort. Nou, als we om ons heen kijken, geestelijk gezien. Tjonge, jonge, jonge, jonge. De nacht schrijdt voort en de dag is nabijgekomen. Want u weet het, als de duisternis 's nachts het dikst is, dan is het ochtendgloren het dichtst erbij. Hè? U weet het, zo werkt dat, hè, in de schepping. En zo is het geestelijk gezien natuurlijk ook. Hè? Als we zeggen, nou, het wordt nu wel inktzwart geestelijk gezien, dat is het ook al bijna, dan is de dag nabij. Laten wij als gelovigen de werken van de duisternis afleggen en aandoen de wapens van het licht. Dus hier hebben we ook dat afleggen en aandoen. Hè? Laten wij afleggen al wat ook maar enigszins een heel klein pietje misschien te maken heeft met de duisternis. En aandoen de werktuigen van het licht. Dus heb je hier weer de tegenstelling licht en duisternis. Hè? En met, kijk, als je wijsheid hebt, dan heb je ook licht. En met waarheid komt ook licht. He, dat is wat de psalmist ook zegt. Heer, geef uw licht en uw waarheid. He, die noemt dat in één adem. Ik meen psalm 25. Maar ik ben niet zo heel erg vast in de psalmen. Maar licht en waarheid. Wijsheid en licht. Dat hoort allemaal bij elkaar. Als je de waarheid weet, dan zie je ook hoe het zit. He, er was die bekende voetballer, die zei toch ook. He, als je het door hebt, dan zie je het. Dat is toch, hè? Maar dat is wel zo, daar zit wel wat in, daar zit wel een kennen van waarheid in. Als je de waarheid kent eenmaal, dan zie je hoe het zit. En het punt is, kijk, als je eenmaal de waarheid weet over dingen, dan kan je ook niet meer terug. Dan kan je niet meer terug, je kan niet meer terug de leugen in, dat gaat niet meer. Als je eenmaal ergens precies weet wat er achter dingen zit, als je dat weet, dan kan je niet meer terug. Want je weet hoe het zit, je weet hoe groot het bedrog is enzovoort. Dat kan niet meer, onmogelijk. En het geweldige is dat vooral bij Gods woord, hè, dat is natuurlijk voor ons enorm van belang. Dus de werken van de duisternis afleggen en aandoen de wapens van het licht, laten wij als op klaarlichte dag op een gepaste wijze wandelen. Niet in zwelgpartijen en dronkenschappen, zegt de herziene dan, niet in slaapkamers en losbandigheden, niet in ruzie en afgunst. He, want dat is een afgaande reeks, om het zo maar te zeggen. En dat is wat vaak gebeurt, hè. Dat is wat vaak gebeurt. Als mensen flink aan de boemel gaan, om het zo maar te zeggen, flink dronken worden enzovoort. Ja, dan ontaart dat nog wel eens in ook wat Paulus dan daarna zegt, hè, niet in, hij noemt dan het woord bed in het meervoud, hè, slaapkamers, losbandigheid, nou noem maar op, hè, dat soort dingen allemaal. Daar wil het nog wel eens in ontaarden. Hè. Wie kent je weg met het bedrijf? Nee? Goed. Ik zeg verder niks, maar er gebeuren bij weekendjes weg van bedrijven of van organisaties gebeuren dingen. Er gebeuren onder andere, kunnen dit door soort dingen gebeuren. Dus altijd alert zijn, hè, op dat soort dingen natuurlijk. En losbandigheid, hè, dan, dat is meestal als gevolg, als er flink drank gebruikt is, gaan de remmen los, hè, zeggen ze dan. Remmen los, is er losbandigheid. Hè, carnaval. Van gehoord, wel eens van gehoord, carnaval. Ja, we zitten hier boven de grote rivieren natuurlijk, maar als je beneden de grote rivieren komt, carnaval, hè, dat is, daar zit het woord carne in, hè, vlees. Nou, dan kan je hem dan kortsluiten, toch? Dat, hè. Maar daartegenover, maar bekleed u met de Heer Jezus Christus en verzorg het vlees niet om begeerten op te wekken. Dus tref geen voorzorgmaatregelen voor het vlees, want dan ga je alleen maar bezig met jouw eigen begeerten enzovoort zitten vervullen. Maar doe de Heer Jezus Christus aan. Als enorme tegenstelling tussen het gedrag van het vlees in het voorgaande vers. Doe de Heer Jezus Christus aan. Dat is geestelijk. Dan krijg je geestelijk gedrag vanuit een gereinigd hart. En daar gaat het om. Hè? Dat is ook een punt, hè, wat Paulus dan noemt, hè, afleggen en aandoen. En ik denk dat Paulus is gewoon erg duidelijk over die dingen. Paulus gebruikt hele duidelijke bewoordingen. Die de mensen ook toen in dat Romeinse Rijk enzovoort. Hè. Dat was uitgebreid natuurlijk bekend. Ik bedoel, dat is die tijd en nu deze tijd is niet anders. Dat komt omdat het menselijke vlees niet veranderd is. Dat was toen zo en het is nu nog precies eender. Die oude mens is nog niet weg. Die oude mensheid is nog niet opgeheven. Er zal wel een punt komen dat die definitief, maar dan ook definitief en voor altijd weg is. Dat punt komt nog wel. Maar wij mogen er al voor uitlopers op zijn. Dat die oude mens, laten we maar zeggen, op de achtergrond raakt. En dat die nieuwe mens in ons, door ons heen, naar voren komt. Zo maar te zeggen. Die nieuwe mens is natuurlijk het leven van Christus. En dat is niet meer die oude Adam. Hè, want wij leefden eerst het oude leven van Adam. En we waren ook beelddragers van Adam. Maar het punt is dat we nu beelddragers zijn van Christus. En het is de bedoeling dat we zijn beeldenis gaan dragen in ons gedrag. Hè, dat is natuurlijk waar het naartoe gaat. Hè, al die tegenstellingen. Ja, in de schrift is dat duidelijk. De oude mensheid die verdorven is. Hè, die bedorven of verdorven, of hoe je dat ook wil zeggen. Hè, er staat wel een... in het Engels is het woord corrupt. Dat is eigenlijk wel een aardig woord. Corrupt. In het Nederlands kennen we ook wel, hè, corruptie. Dat is bederf. Hè, als er wordt in politiek en handel enzovoort is volop corruptie overal. Gewoon overal. Hoe dan ook, hè, er wordt van alles voor gebruikt. Kan geld zijn, onder tafel of boven tafel, maakt allemaal niet uit. Hè, maar corruptie is overal, bederf is overal. En dat kenmerkt ook de oude mensheid. Die bedorven is, of verdorven is, zegt Paulus. En wat zijn de kenmerken van die oude mensheid? Nou, die gaat tegen God in, tegen zijn geest, tegen zijn woord in. Dat is misschien ook wel een vlaggetje, hè, waar je voor jezelf kan zetten. Zo'n, ik weet niet wat u dan wil zetten, een rood vlaggetje of een blauw vlaggetje. Als daar waar tegen zijn geest of vooral tegen zijn woord wordt ingegaan, even een rood vlaggetje, dan moet je opletten. Daar waar tegen het woord wordt ingegaan, moet je opletten. Dan is er iets aan de hand. Dan zit er iets van bederf. En daar wil de tegenstander natuurlijk altijd verstoren, hè, dat woord. Die is erop uit om aan alle kanten dat woord te verstoren. En als je af en toe op zondag spreekt, dan weet je dat. En dan ben je altijd alert in zo'n weekend, want dan op zaterdag gebeurt er iets of op vrijdag gebeurt er iets. Met je kind of met je kleinkind, of er gaat wat mis, of de waterleiding springt, of weet ik wat. Nou, kun je die, dan zegt u ja, maar dat kun je niet allemaal toeschrijven aan de tegenstander. Maar ja, het is wel vreemd dat dat soort dingen dan altijd net in een weekend gebeuren als je moet spreken. Heel raar. De uiterlijke mens die verderft, hè, of die bederft. En de uiterlijke mens, dat is ons oude kloffie, zeg maar. Hè, want ze wordt steeds rimpeliger in de loop van de tijd. Ja, we lazen vanmorgen prediken, daarom denk ik daaraan. Dan, die heeft dat wel mooi beschreven in Prediker 12. Dan worden de maalsters worden minder. Maar tegenwoordig heb je natuurlijk implantaten. Dus ja, dan wordt het weer opgegeven natuurlijk. Het is wel kostbare geschiedenis hoor. Maar ja, die bederf, dat vergaat, wordt het allemaal wat minder. En dan gaan de hoe noemen ze dat nou, die gaan zich krommen. De staanders of zoiets. Dat zijn de benen, die gaan dan krommen. Heel mooi omschreven, Prediker 12. Ja, dat is het verval van ons als mensen. We kunnen er niks tegen doen. We proberen het wel, maar ja, kunstheup, kunstknie. Goed, kan allemaal tegenwoordig, maar uiteindelijk... Nee. Het vlees doet geen nut. En ja, kijk, het vlees doet geen nut. Dan zegt u, ja, al die akelige dingen waar we net over lazen bij Paulus... en waar de Heer Jezus het over had, wat in het hart van de mens kan zitten... al die akelige dingen, ja... Ja, maar het vlees doet geen nut. Maar denk eens aan vroom vlees. Aan allerlei prachtige religieuze dingen. Dat is ook geen nut. Dat is ook allemaal vlees. Dat zeggen wij van ja, maar mensen zijn dan in die kringen, ook religieuze kringen, heel humaan. Hè? Ja, maar het is vroom vlees, het is vlees. Het is allemaal vanuit de mens zelf naar de andere mens toe. Dat is ook vlees. Even een beetje scherp stellen, hè. Zetten we daar een blauw vlaggetje bij. Daarin woont het goede niet. Hè, in ons vlees, daar maakt het goede geen woning. Of daar woont het goede niet. Kijk, een mens kan vanuit zijn vlees bij gelegenheid wel eens goede dingen doen. Of het goede doen. Maar het gaat niet wonen in de mens. Het is niet blijvend. En het is dan ook niet door de geest van God gewerkt. Daar gaat het om bij Paulus. Het gaat om in Galaten 5 ook de werken van het vlees tegenover de vrucht van de geest. Dan heb je ook die verschillen. De werken van het vlees tegenover de vrucht van de geest. Vleeselijke gezindheid. Het is allemaal kenmerk van die oude mens. Hè? De gezindheid van het vlees, zegt Paulus in Romeinen 8, is vijandschap tegen God. Gaat tegen God in. Gezindheid van het vlees. En de gezindheid van de geest is leven en vrede. Het vlees kan ook God niet behagen. Het kan nog zo mooi zijn, het kan nog zo vroom zijn, maar het vlees kan God niet behagen. Het vlees doet geen nut daarin. En dat is, daarin is de schrift toch wel heel duidelijk. En... Dan zegt Paulus in overeenstemming met de begeerten van de verleiding. He, er komen in het leven van de mens allerlei dingen op die mens af. En dat wekt in die mens allemaal begeerte. En dat is in feite afgeleid allemaal in de kern van Genesis 3. Waarin de slang de mens richtte op de boom van kennis. En ja, toen... ontdekte die mens ineens, en de slang maakte als het ware reclame voor die boom van kennis. Ik gebruik expres het woord reclame. Want daardoor werd de aandacht van die mens gevestigd op die boom. En toen werd die boom ook ineens heel begeerlijk om daarvan te eten. Hè, om daarvan toch maar die vrucht, want ja, misschien kun je dan wel worden als goden of als God, als Elohim. Zo was de mens misleid. Hè. De verleiding of de misleiding. De begeerte van de verleiding. De begeerte misleidt de mens. En doet de mens achter allerlei dingen aanlopen. He, dat is het bekende hengeltje, weet u wel. Hengeltje met worst voorhouden. Iemand zit op iemand anders zijn rug. Die houdt die lekkere worst voor iemand. Maar die andere gaat lopen. En die blijft die afstand tussen degene die loopt en die worst blijft even ver. Steeds maar achter dat wat je graag wil hebben aan blijven lopen. In begeerte. En dat zo, dan wordt het een, hoe noem je dat? Zo'n kermis gebeuren. dan blijf je in een rondje rondcirkelen en je komt geen stap verder. En dat is precies wat de tegenstander jou wil laten doen, in dat rondje laten ronddraaien. En dat is ook wat we zien in onze wereld om ons heen. Hè, de media is er helemaal op gericht om jou mee te trekken in welke begeerte dan ook en je daarin te laten ronddraaien. Als je je maar niet richt op God. Nee, alle andere dingen, als je maar niet richt op God. Dat, hè. En waarom heeft God dat zo gedaan? Want wij als gelovigen, wij zitten toch nog steeds met die oude mens, met het vlees, wat wel steeds maar graag de kop wil opsteken. De lelijke kop, zeg ik dan. Wil opsteken. En ja, waarom heeft God dat zo gelaten? Waarom heeft God het zo gedaan? Nou, de bedoeling van God is dat die mens, dat staat al in Prediker, boek van wijsheid hoor, Prediker, dat de mens de ervaring heeft met het kwaad zonder God en dat de mens daardoor verootmoedigd wordt. En op die manier verootmoedigt God de mens. Het is de ervaring van het kwaad die God aan de mensen geeft, die Elohim aan de mensen geeft, om hen daarmee te verootmoedigen. En daarom, dat is denk ik ook wijsheid van God, dat hij ons tot aan de bazuin, of totdat we overlijden, hebben te maken nog steeds met die oude mens, dat vervelende vlees, wat maar steeds de kop wil opsteken in ons leven, als gelovigen. Dat is om ons goed bij hem te houden, om ons dicht bij hem te houden. Dat maakt je ootmoedig. Want we kunnen zo makkelijk natuurlijk wijzen naar anderen die dingen doen waarvan de Heer Jezus zegt dat zit in het hart van de mens. Dan kunnen wij makkelijk met ons vingertje gaan wijzen. Maar de Heer Jezus heeft ook iets gezegd over de balk en de splinter, weet u wel. Daar waar jij bij die anderen een splinter ziet, kon wel eens zijn dat er in jouw eigen oog een balk zit. Dus dat wat jij als bij die andere klein puntje ziet bij die ander, en het valt jou maar steeds op, kan best zijn dat het bij jouzelf een balk is, om het zo maar te zeggen. Dus zo snel met vingertje wijzen. Ik denk dat het besef van wie we in onszelf zijn als oude mens, en zeker wij als gelovigen die dat contrast zo goed kennen, dat het ons tot ootmoedige mensen maakt. En dat we niet zo snel met onze kwebbel klaarstaan om een oordeel over iemand anders te vellen. We zouden dan het gebed kunnen zoeken ook. We zouden ook vaders aangezicht kunnen zoeken, hè? Zoals de Heer Jezus dat ook zo vaak deed. Die ging alleen, die zocht een plaatsje alleen op de berg. Die ging niet op de hoek van de straat staan. Maar die zocht 's nachts op de berg een eenzame plek en daar bad hij met vader. Dat is ook ootmoedigheid natuurlijk, hè. Terwijl hij degene was naar wie ze allemaal zouden moeten luisteren als hij aan het bidden was. Maar dat deed hij toch niet. Dus u ziet dat de Heer ook daarin vol ootmoedig was. En dan zegt ook in de, ja, dat is die beroemde bergrede. Hè? In Matthäus 6 zegt hij dat, maak je geen zorgen in dat stukje. En dan zegt hij, ga maar in de binnenkamer. Als je vader wil aanroepen, ga maar in de binnenkamer. Waar niemand je hoort of ziet. Maar dat zijn de hele persoonlijke dingen. Je kunt alles met vader bespreken natuurlijk, alles. En dat is altijd heel goed om te doen. 'S Avonds als je gaat slapen om de dag met hem door te nemen en 's morgens als je opstaat, hè, als je de dag begint en de dingen van die dag waar je misschien als een berg tegenop ziet, dan bespreek ze met vader dan 's morgens. Het kan best zijn dat je dan toch wonderlijk dan net voldoende kracht hebt die dag om over die berg heen te komen, zomaar te zeggen. Dat is ook wat God dan doet, hè? Dan is hij nabij en dan betoont hij ook zijn nabijheid. Hè? Dan is die, besef je, en dan geeft dat rust en vrede in je hart, de vrede van God in je hart. Ja, dat is iets, wel iets bijzonders. Hè? Gebed, dankzegging, zo noodzakelijk ook in je wapenrusting. Voortdurend gebed en smeking bij iedere gelegenheid in de geest, daartoe wakend. Dat is ook je wapenrusting. Ja, goed, we gaan maar even met elkaar pauzeren, denk ik, want het is alweer de hoogste tijd om pauze te houden.